Het wijnstok er geweest zijn. Je kunt het rustig letterlijk nemen. Van 1000 zilverlingen tot doornen en distelen zal zijn. En dat men met pijlen en boog al daar zal moeten gaan. Omdat het land verwilderd is en dat er dus ook wilde dieren zijn. Want het ganse land zal doornen en distelen zijn. Het is verwilderd. Het land zou namelijk een woestijn zijn. Het moet duidelijk zijn dat vers 24 en vers 23 elkaar feitelijk niet verdragen, als we het namelijk allebei letterlijk opvatten. Maar het is ook blijkbaar niet de bedoeling. Het gaat erom dat het overblijfsel deelt in de zegeningen van Christus, terwijl het land zelf braak zou liggen en woest gelaten zou worden. En dat is ook inderdaad letterlijk vervuld. Of die bijen en die vliegen er ook waren, dat weet ik niet. Ik denk het wel, waarom ook niet, hè? Maar het land zelf zou een woestijn worden. En dat werd het ook. Dat was het eigenlijk al geworden, grotendeels in de dagen van de Heer Jezus. Maar het is het zeker geworden in onze dagen. Dat waren de dagen van onze bedeling, bedoel ik uiteraard, hè? En dan hebben we het over Palestina, zoals het in de afgelopen 19 eeuwen erbij gelegen heeft. Waarbij ik de enkele laatste decennia maar even niet meereken. Waarin het namelijk ontwikkeld is en ontgonnen werd door, laten we maar zeggen, de Zionisten. Maar het was een woestijn. Het land wat vroeger overvloeiend was van melk en honing. En nog een heleboel andere dingen meer dus. Dat was geworden toen een woestijn. Het is ook die woestijn die zal bloeien als een roos in de toekomst. Sommigen denken aan de Negev-woestijn of een andere woestijn. Nee, het gaat gewoon om Palestina zelf. Wat tot een woestenij geworden zou zijn, maar die later weer tot ontwikkeling zou komen. Overigens niet in onze dagen en zeker niet door het Zionisme, maar in de toekomst namelijk bij de wederkomst van Christus en de terugverzameling, de verzameling van Gods overblijfsel, zijn uitverkorenen. Dat is in de zesde en uiteraard in de zevende bedeling. Nou, dat lijkt me wel duidelijk. Die doornen en distelen die hier genoemd worden, zijn natuurlijk dezelfde doornen en distelen als uit Genesis. Genesis 3. Doornen en distelen staan altijd voor het resultaat van de zonde. Een zondige aarde brengt doornen en distelen voort, zodat doornen en distelen in het algemeen een beeld zijn van de zonde. Dienstbaarheid aan de zonde. En daarmee natuurlijk primair ook van ongeloof. Maar dat zou de toestand letterlijk van het land zijn, omdat het de situatie was van de inwoners van het land. Dat is altijd een parallel tussen. Het zou een gevaarlijk land ook worden, we moeten met pijl en boog er doorheen, staat er. Dat betekent niet dat men padvindertje moet spelen of sowieso. Maar het betekent inderdaad dat men bedacht moet zijn op allerlei wild gedierte wat in het land zou zijn. Maar goed, verder staat in vers 25, ook al de bergen die men met houwelen pleegt om te hakken, daar zal men niet komen uit vrees der doornen en der distelen, maar die zullen wezen tot inzending van de os en tot vertreding van het klein vee. Men jaagt namelijk het vee er maar op, maar mensen komen daar niet. Dat is een gedachte. En die bergen, dat is natuurlijk een verwijzing, letterlijk in de eerste plaats natuurlijk, maar het is ook een verwijzing naar al die bergen die in de geschiedenis van Israël een rol hebben gespeeld. Bergen die in elk geval staan voor hoge plaatsen en dus voor heerlijkheid. God heeft zich steeds geopenbaard op bergen. De bergen hebben te maken met de troon, met de heerschappij, met de hemel, met verheffing en dat soort dingen meer. En waar een volk ongelovig wordt, daar worden de bergen verondersteld vlak te zijn of omgehouden te zijn. Hier wordt gewoon gezegd, die bergen zullen wezen tot inzending van de oost, maar men pleegde ze om te hakken, staat er. Dat is niet iets positiefs, maar negatief. Dat betekent dat men er geen waarde aan hecht. Dat men ze wegdoet. Het is zelfs ook letterlijk gebeurd uiteindelijk, want er zijn zelfs bergen in Israël zoek gemaakt. In Jeruzalem met name. Maar dat was nog na het jaar 70 dat dat gebeurde. Dus ik geloof in de derde of vierde eeuw geloof ik is dat gebeurd. Ik weet niet precies meer. Was voor mijn tijd. Dat men sommige van de bergen van Jeruzalem geëgaliseerd heeft. De toppen eraf gehaald en de dalen opgevuld. Om de herkenbaarheid van de plaats te verdoezelen, zodat men niet meer precies zou weten wat waar thuis hoort. Want het enige wat op de lange termijn enige plaatsherkenning kan geven, dat zijn natuurlijk bergen. Ja, want je kunt wel zeggen bij die dikke boom daar, maar die dikke boom die gaat ook een keer om en dan is die weg. Hè? Of je kunt wel zeggen daar bij de waterkant, maar een waterstroom wordt ook wel eens verlegd. En dan weet je het dus ook niet meer terug te vinden. Of bij dat huis daar, maar huizen halen er hooguit een paar eeuwen uit als ze goed gebouwd zijn. Maar dan gaan ze toch om. En dan zijn ze er ook niet meer. Hoe vind je de plek dan terug? Het enige is dan nog bergen. Markante punten in het landschap. Dat leren wij in dienst ook, hè. Markante punten of plaatsen in het landschap. Maar als men die ook nog weghaalt, kan men helemaal de plaats niet meer terugvinden. Ook de heilige plaats niet meer. En dat is ook wat letterlijk gebeurd is. Aan de andere kant vinden we diezelfde waarheid overdrachtelijk terug. Bijvoorbeeld in Ezechiël 37. In het dal, maar er staat gewoon een vallei, een vlakte. Want een berg staat tegenover een dal. Een berg is een verheffing en het dal is dan geen verheffing en dus een vlakte. Dat woord is het. Dus een dal van dorre doodsbeenderen. Daar is geen verheffing, er is dus geen heerlijkheid, er is geen leven. En het is de beschrijving van de tegenwoordige staat van Israël. De tegenwoordige toestand bedoelde ik dus van Israël.
Is het ook een Sion?
Men weet de plaatsen ook niet exact aan te geven, nee. Dat is ook zo. Met Sion weet ik het niet zeker. Ik dacht het ook hoor. Maar ik ben er ook nooit geweest. Ik heb het me daar ook nooit laten vertellen. Dus ik weet het niet. Maar ik weet wel dat men ruzie maakt over de plaats. Of ruzie maakt, maar men discussieert over de plaats waar eigenlijk de tempel zou moeten staan. Ik persoonlijk trouwens, maar dat is weer een ander verhaal. Ik persoonlijk heb het idee dat die zogenaamde Dome of the Rock, weet je zo'n ding, de rotskoepel of zoiets. Dat die gebouwd is over een rots. Wel, dat zeggen ze wel, dat het is over een rots. Maar ik persoonlijk heb het idee dat die rots niks anders is dan de dorsvloer van Arauna, de top van de berg zelf. Niet een losse liggende steen daar, maar de top van de berg zelf. Het is enig mysterie over, men weet het je niet te vertellen. Maar mijn zin is dat zo? En is dat exact de plaats waar het brandofferaltaar zou moeten staan? Want als het niet een losse steen is, die rock, hè, of die rots, maar gewoon de top van die berg, dan is het gewoon de plek waar het brandofferaltaar ooit stond. Dat lijkt mij ook het meest waarschijnlijk. Maar of dat zo echt zo is, dat weet ik niet. Ik geloof niet dat het bewijsbaar is. Er zijn andere redeneringen, maar die worden ook, die zijn natuurlijk ook levensvatbaar, omdat men graag een tempel zou willen bouwen, of althans een eredienst in Judea, in Juda zou willen herstellen. En men zoekt natuurlijk toch naar een mogelijkheid om dat te doen, terwijl men de kolende geit spaart. Dat wil zeggen, men zoekt de mogelijkheid om dat te doen zonder die moskee, die rotskoepel dus, af te breken. En als men nou maar tot ontdekking kan komen dat het altaar niet daar stond, maar ergens anders, dan kan men dat ding rustig laten staan en ergens anders dat altaar neerzetten. Dus ik vertrouw die redeneringen allemaal niet, maar in ieder geval wordt er over gediscussieerd. Daar gaat het om, men weet het niet zeker. En dat is ook de bedoeling geweest, want het was in de tijd, ik meen na de opstand, de Joodse opstand van Bar Kokhba, dat men die bergen, dat men die opstand onderdrukt heeft natuurlijk, en vervolgens die bergen van Jeruzalem min of meer heeft weggehouden en de dalen heeft opgevuld, tot op zekere hoogte maar natuurlijk, want hoe doe je dat met een schop en een houweel? Maar men heeft dat gedaan om de plaats daar onherkenbaar te maken. Eigenlijk om de heilige plaatsen te vernietigen. Maar overdrachtelijk is het zeker waar dat men deze bergen, deze heilige plaatsen, als het ware heeft omgehakt. Ze ontkend heeft. En dus groeien de doornen en distelen. En het zou een gevaarlijke plaats worden voor een mens om er te zijn. En dat is het inderdaad tot vandaag aan de dag nog. Want als een Jood dan per se niet tot geloof wil komen, tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als de Messias, dan zouden we als tweede boodschap hen eventueel kunnen prediken dat men dan toch in elk geval niet naar Palestina moet gaan, omdat daar straks de grote verdrukking in zijn grootste hevigheid los zal barsten. En dat ooit alle leven uit Palestina verwijderd zal worden aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dus als je wat langer wil leven dan dat, zou je daar dus niet naartoe moeten gaan. Dan heb je tenminste nog een kans om wat langer te leven. Maar daar heb je die kans in elk geval niet. Een gevaarlijke plaats dus. Nou, meer heb ik daar niet over te zeggen. Het zijn trouwens dingen die verder in andere profetieën staan. Maar wat hier wordt aangekondigd is inderdaad eigenlijk gewoon de grote verdrukking. In de eerste staat er dus, wordt er gesproken over een overblijfsel op heel vage manier. Daar ben ik ogenblikkelijk met u eens. Maar dat is dus een heel duidelijke manier, want als het vaag wordt, dan gaat het dus over de gemeente, dat zit er dik in. Bedekte verwijzing naar de gelovigen van onze bedeling, die toch melk genoeg zullen hebben en zelfs boter genoeg zullen hebben. Of zelfs honing genoeg zullen hebben. Ze zullen boter en honing eten. Samen met Emmanuel uiteraard. Wel, dat is wij doen. Wat wij doen, melk en vaste spijs. Maar dat doen wij in de dagen dat Palestina zelf een woestijn geworden is, zoals beschreven vers 23 tot en met vers 25. Nou, dat kan natuurlijk, hè. Ik geloof niet dat pijlen. Komen pijlen boven voor een geestelijke wapenrusting? Daar worden ze niet in genoemd. En dan zou je hoger nog kunnen zeggen, dan zijn het de pijlen van de tegenstander. Maar dat is het niet. Er staat, je kunt alleen het land in met pijl en boog. Dus ik breng het daar niet mee in verband. Maar boog in het algemeen staat voor kracht, hè? Met pijl en boog. Men zou dus sterk moeten zijn. Men zou wapens bij zich moeten hebben om daar te kunnen komen. Zou gewapend moeten zijn. En die kracht, als je zegt van het zou alleen kunnen in de kracht van de Heer, dan zeg je, ja, dat is zo, ja. Maar om dat nou hier rechtstreeks uit te lezen, dat lijkt me tamelijk voorbarig. Nee, de boog en natuurlijk de pijl staan altijd voor de kracht die men heeft, de autoriteit waarin men iets doet, enzovoorts. En dus staat het dat men met pijlen en de boog al daar zal moeten gaan, want het ganse land zal doornen en distelen zijn. En niet dat je doornen en distelen te lijf gaat met pijl en boog, maar het is wel zo dat in die doornen en distelen zich allerlei ongedierte bevindt. En daar zou je tegen gewapend moeten zijn. Dan steek een pistool op zak dus. Dat is van wezenlijk belang, hoor. Ja, goed. Dan komen wij in hoofdstuk 8 vers 1... Verder zeiden de Heere tot mij, en dat is de enige onderbreking in het verhaal, verder zeiden de Heere tot mij, ik geloof dat Bullinger zegt in de Companion Bijbel, hier is geen onderbreking, there's no break hier. Nee, inderdaad, er is geen onderbreking in de tekst, maar toch is er een onderbreking, want de onderbreking is verder zeiden de Heere tot mij. Kunnen we het wel achter elkaar lezen? Dat wel, maar er wordt wel degelijk een afscheiding gemaakt. Verder zeiden de Heere tot mij. Maar wat nu verder komt, houdt uiteraard verband met het voorgaande. Want het voorgaande had te maken met Shear Yashub. Het werd ook gezegd waar die jongen bij stond allemaal. En de strekking van de profetie was dan ook, een overblijfsel zal behouden worden. Slechts een overblijfsel. Het werd niet zo uitdrukkelijk gezegd, maar het hoort nou eenmaal ook tot een van de kenmerken van de verborgenheid. Dus het werd niet zo uitdrukkelijk gezegd, maar die jongen stond er wel uitdrukkelijk bij als onderdeel van de profetie. En nu in hoofdstuk 8 wordt gesproken over een andere zoon van Jesaja. De andere zoon, namelijk die met die hele lange naam, die zo sterk aan dat sigarenmerk doet denken, weet je wel. Maher Shalal Chasbas. Dat wil zeggen, haastig buit, spoedig roof. En let even op de volgorde waarin dat nou genoemd wordt, dat is ook van belang. Eerst namelijk Shear Yashub in hoofdstuk 7... Vers 3. En nu Maher Shalal Chasbas in hoofdstuk 8, vers 3. Eerst het overblijfsel zal behouden worden, daarna haastig buit, spoedig roof. Er zijn twee redenen voor deze volgorde. De eerste is ongetwijfeld dat overblijfsel uit hoofdstuk 7 in de eerste plaats van toepassing is op het overblijfsel in onze dagen. En de haastig buitenspoedig roof is van toepassing op de grote verdrukking in de volgende bedeling. zodat er eerst al een overblijfsel is voordat die roof en die buit er zal zijn. De een heeft te maken dan met de vijfde, de ander met de zesde bedeling. Dat is echter niet uitsluitend waar, want als die verdrukking komt in de volgende bedeling, en laten we ons daar maar even toe beperken, dan zal er ook dan een overblijfsel zijn. Maar als die dingen beschreven worden, dan wordt er geschreven over dingen die gelijktijdig plaatsvinden. Gelijkertijd is het de verdrukking en het overblijfsel. In de verdrukking is er namelijk al een overblijfsel. Je kunt niet zeggen, het eerst het een en dan het ander. Het is er gelijktijdig. En het overblijfsel zal ook door de verdrukking heen bewaard worden. Alleen, het is moeilijk om er gelijktijdig over te praten. Of je moet twee man laten praten door elkaar heen, hè? Eén over het overblijfsel, de ander over de verdrukking. Dat gaat dus niet. Dus moet je een keuze maken wat je eerst zal noemen. En wij zouden vermoedelijk geneigd zijn om eerst te spreken over de verdrukking en daarna over dat wat eruit behouden geworden is, het overblijfsel. Maar de Bijbel doet het dus weer net andersom. Die vertelt eerst over het overblijfsel en pas daarna over de verdrukking. Niet omdat het de volgorde is waarin het gebeurt, maar omdat dat in volgorde van belang is, dat wil zeggen, het belangrijkste wordt eerst genoemd. Het belangrijkste is dat er een overblijfsel zal gesteld worden. En zo vinden we dat dan ook terug in Openbaring. Openbaring 7, bijvoorbeeld. Ja, Openbaring 7, gewoon dat hoofdstuk, ja. Want daar wordt in Openbaring 7 gesproken over wat er gebeurt aan het einde van, of na afloop van, de 70ste week van Daniël. En dus de verwoesting van Jeruzalem en de bekering van Israël, althans het overblijfsel enzovoorts. En dan gaat het verder, want dan krijgen we nog 33 jaar van grote verdrukking over de volkeren. En dan staat er eerst in 7 vers 1, na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houden de vier winden der aarde, dat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levende gods. En hij riep met grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En het zal duidelijk zijn dat deze dienstknechten eerst al tot overblijfsel gesteld worden. Er komt nog geen beschadiging, die verdrukking komt nog niet, er komt eerst de verzegeling van deze 144.000, want daar gaat het om. En het resultaat van het stellen van dit overblijfsel aan het begin van die periode heeft tot gevolg dat dit overblijfsel het evangelie van het koninkrijk en zo zal prediken. Het heeft tot gevolg in vers 9 een schare die niemand tellen kan uit alle natie en geslacht en volk en talen staande voor de troon van God en voor het Lam enzovoorts. En het eindigt met, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen, aan het einde van vers 17. En waar we mee te maken hebben is eenvoudig genoeg. Het begint met de verkiezing van 144.000, namelijk 12 maal 12.000 uit elk van de stammen van Israël. En ze zijn dienstknechten des levende gods. En zij zullen dus het evangelie prediken. Het resultaat van hun prediking zal zijn een schade die niemand tellen kan. Dat is dus meer dan 144.000 in elk geval. En uit alle natie en geslachten en volken en talen. En dat is dus het overblijfsel wat in de dagen van de verdrukking behouden zal worden. En pas daarna wordt met ingang van hoofdstuk 8 gesproken over die verdrukking zelf. Zodat de afloop van tevoren al vastgesteld wordt, ons al medegedeeld wordt. Er zal namelijk een overblijfsel behouden worden. Want, en dan zeg je hoezo? Nou, want er zal grote verdrukking komen. Dat is de volgorde. En dit gaat over de 33 jaar. Maar als u dacht van dat de verdrukking slechts de 3,5 jaar is, de tweede helft van de 70ste week van Daniël, heb ik precies hetzelfde verhaal. Want in Matthäus 24 staat, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staan in de heilige plaats, dat als dan wie in Judea zijn, vlieden naar de bergen enzovoorts. Want als dan zo'n grote verdrukking wezen. Dat wil zeggen, bij de aanvang van de 3,5-jarige verdrukking over Israël, of over Juda, beter gezegd, zal men opgeroepen worden om te vluchten het land uit. Waarna het verhaal afloopt, 3,5 jaar later, met de verwoesting van Jeruzalem, waarbij het overblijfsel uit Jeruzalem eveneens het land uitvlucht via de Olijfberg naar dezelfde woestijn en naar hetzelfde Petra, overigens. Zie, maar het begint met het stellen van een overblijfsel en daarna is er ook aan het eind een overblijfsel. Maar eerst worden de positieve dingen genoemd en dan pas de negatieve dingen. Als ik een openbaring verder lees, zult u zien dat we daar weer hetzelfde krijgen. Want alvorens de laatste bazuin klinkt en dus de 1000 jaren beginnen en het eindoordeel over de volkeren plaatsvindt en de ongelovigen van de aarde worden weggenomen, komen we eerst terecht in hoofdstuk 10 van Openbaring. Want in hoofdstuk 10 wordt dan eerst gesproken over het verborgen koninkrijk en over de prediking aan de volkeren enzovoorts. En pas in hoofdstuk 11 vinden we dan uiteindelijk het klinken van de 7e bezuin, waarbij inderdaad alle ergernissen uit het koninkrijk verwijderd zouden worden. Het is precies hetzelfde verhaal, maar eerst het positieve verhaal. Eerst het verhaal over Christus, het overblijfsel, het koninkrijk enzovoorts. En dat vinden we hier dus ook terug in Jesaja 7 en 8. Eerst Sheer Yashub, namelijk het overblijfsel, zal wederkeren en dus behouden worden. En daarna Maher Shalal Gasbas, namelijk haastig buitenspoedig roof, een beschrijving uiteindelijk van de grote verdrukking, maar in het algemeen een beschrijving van een oordeel wat komt over het ongelovige volk. Niet alleen in de toekomst, maar zelfs ook in onze bedeling. Dus het is niet uitsluitend een bedelingen kwestie. Het is gewoon het nieuwe verbond. Waarbij een oordeel komt over een ongelovig volk van God. En aan de andere kant worden zegeningen, melk en honing, gegeven aan een gelovig volk van God. En dat is in onze bedeling de gemeente. En in de toekomende bedeling is het Israël en daarna de gelovige volkeren natuurlijk. Maar dat verschil wordt niet in de eerste plaats gemaakt. Nou, er staat dus 8 vers 1. Verder zei de Heer tot mij, neem u een grote rol en schrijf daarop met eens mensen een griffel. Haastende tot de roof is hij spoedig tot de buit. En dat is gewoon de naam van deze zoon van Jesaja in vers 3. Alleen die naam wordt van tevoren opgeschreven. Net als de naam Immanuel uiteraard en net als de naam Jezus. De naam wordt van tevoren gegeven. Pas daarna zou hij komen. Dus de naam moest opgeschreven worden met een griffel. Leuk is dat, hè? Want waar komen we dan nog meer tegen? Het gaat ook om een rol, hè? Ja. Nee, ik dacht aan Zacharias, ja, inderdaad. De vader van Johannes de Doper. Die met een griffel opschreef hoe de naam van de zoon zou luiden. Dat kon ook niet anders, want ik kon niet praten. He? En ik heb daarvan alles gezegd dat Johannes de Doper, de geboorte van Johannes de Doper en het optreden van Johannes de Doper een type is van de Heer bij zijn eerste komst. Dan heb je het weer. De naam wordt dus inderdaad van tevoren gegeven. Johannes is de naam, betekent begenadigd door Jehovah. Of Jehovah geeft genade of zoiets. Johanan eigenlijk. Johannes. Maar hier wordt een andere naam van tevoren opgeschreven. Haastig buit, spoedig roof. Zodat daarin een oordeel wordt aangekondigd over Israël en natuurlijk over Juda en over Jeruzalem. Vers 1 dus nog. Schrijf erop met eens mensen een griffel. Haastende tot de roof is hij spoedig tot de buit. Een griffel is trouwens gewoon gemaakt van steen eigenlijk, hè. Lijsteen is dat eigenlijk. Men schrijft op leien, dat is ook lijsteen. Maar een griffel is ook steen. Hè? Geeft alleen af, dus wordt als het ware met een steen geschreven. Haastende tot de roof is hij spoedig tot de buit. Dus 2 keer hetzelfde uiteraard. Toen nam ik mijn getrouwe getuigen, Uria de priester en Zacharia de zoon van Jeberechja. Daar is zijn wat problemen over, omdat we niet weten wie het zijn. Uria kennen we wel, want het was de priester in die dagen die ook de altaren van Damascus na moest bouwen. We hebben daar vorige keer over gelezen, of althans een vorige keer. Deze Zacharia, de zoon van Jeberechia, die kennen wij niet. Het kan zijn dat het dezelfde is als uit Matthäus, waar zo iemand genoemd wordt, die gedood zou zijn bij het altaar. Maar wij weten het echt niet. Het is in ieder geval niet de profeet Zacharia, want dat was een zoon van Iddo en bovendien leefde die pas na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Dat is hem dus verder niet. Maar verder weten we het niet wie het is. We houden dus alleen over de naam. Zacharia betekent Jehovah zal gedenken, zich herinneren, maar zal getrouw zijn aan wat hij gezegd heeft. Jehovah zal gedenken, zodat de naam verwijst naar een toekomstige vervulling van deze dingen. Want de naam Zacharia wordt natuurlijk gegeven aan dat bijna het laatste boek van het Oude Testament, de profeet van Zacharia, de profetie van Zacharia. De naam betekent dus Jehovah gedenkt of Jehovah zal gedenken. En van belang is daarbij dat de profeet van profetie van Zacharia als inhoud ongeveer hebben dat de terugkeer uit ballingschap in zijn dagen, de dagen dus ook van Ezra en Nehemia, en de herbouw van de tempel in zijn dagen, dat dat niet de vervulling is van de profetieën en de beloften die God in het verleden gedaan heeft, maar dat het volk opnieuw in ballingschap zou gaan, dat opnieuw de tempel verwoest zou worden en dat pas daarna de vervulling zou zijn en dat pas dan Jehovah zal gedenken. Dat is de betekenis van de naam Zacharia. Zodat de strekking ervan is, Jehovah zal wel gedenken, maar nu nog niet. Dat is dus niet de vertaling, maar dat is de praktische consequentie van de naam. Dat is wat eraan hangt. En dat klopt dus ook met de geboorte van Johannes uit een Zacharia. Die dan Zacharias heet omdat het Grieks was. Want Johannes de Doper was een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En dus betekent het weer, Jehovah zal wel gedenken, maar nu nog niet, pas in de toekomst. En Johannes zelf liet zelfs aan de Heer Jezus vragen, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Dat was een moeilijke vraag, want het zijn twee vragen. En op beide vragen kun je ja antwoorden. Hij was degene die komen zou en toch verwachten ze een ander. Ze verwachten namelijk de opgewekte uit de dood. En pas in zijn wederkomst eigenlijk. Maar dan gaat het erom, Jehovah zal gedenken, jawel, maar uiteindelijk pas. En er is dus een verwijzing van deze profetie naar de toekomst. Zoals dat zo dikwijls bij de profeten het geval is. Dat de profetieën pas vervuld worden op de tijd van het einde. Maar daarom wordt het op voorhand wel vastgelegd onder getuigen, waarbij Uria, de priester, in elk geval een goddeloze priester was. Maar hij was priester en diende de Heer. Dat wil zeggen, hij diende Jehovah. Hij had een dienst in de tempel enzovoorts. Maar daarom geloofde hij nog niet. Hij had gewoon een baantje. Ja, sommige mensen vinden het vreemd als wij het wel eens hebben over ongelovige predikanten of theologen. Nou, dat is heel gewoon hoor. Jullie hebben een aardige baan. Je kunt er over het algemeen redelijk goed mee verdienen, mag ik wel zeggen. He? Nou, dat was ook als je hoge priester was, maar daarom hoef je niet een gelovige te zijn. Het was de hoge priester die de Heer Jezus veroordeelde, later. Nou, hier heb je er ook zo een, Uria, de priester. Dat is dus een getrouwe getuige. Dat kan niet missen, het was een tegenstander. Wij zal toch moeten toegeven dat wat later zou gebeuren, dat het van tevoren was aangekondigd. Hier wordt de naam van de zoon dus op voorhand opgeschreven. Wie Zacharia is, de zoon van Jeberechia, weten wij dus verder niet. Betekent alleen dat Jehovah zal gedenken, dat dus in de toekomst de Heer zal doen wat hij in het verleden beloofd heeft, want dat is de strekking van de naam. En Jeberechia betekent zoveel als dat Jehovah zal zegenen. Ja, de zoon van Iddo, dat zit er dus tussen. Ja, het is ook zo. Maar dat is weer een andere beschrijving. Dat kan deze niet zijn, broeder Voorhorst. Dat is moeilijk. Dat kan, we hebben het nou over de namen van die lui. Dat kan deze niet zijn, omdat daar een tijd van pakweg een 300 jaar tussen zit. Dit is zelfs nog voor de Assyrische ballingschap, terwijl de profetie van Zacharië is na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Dus het kan dezelfde niet zijn. Of die Ido en het kan alleen zijn dat die Ido of die Berechia dezelfde zijn. Want je kunt natuurlijk de zoon van Berechia zijn, terwijl Berechia al weet ik hoeveel honderd jaren geleden geleefd heeft. Dat zou kunnen. Maar je kunt dus niet zeggen dat het dezelfde persoon is. Dat ze dezelfde naam dragen, dat is duidelijk. Maar iedere keer als u de moeite zou nemen om de naam van iemand na te zoeken in de Bijbel, eventueel via een van de handwoordenboeken of via de concordantie, zult u merken dat er bijna altijd velen zijn die diezelfde naam droegen. En dat er vele Nederlanders zijn die Jan heten, dat is ook wel duidelijk. Dat zegt dus niet zoveel. En er zijn ook vele Jannen die hun vader hebben die Jan heet, dus heten ze Jan Jansen, maar er zijn er zoveel van. Ja, kleine aanval is minder, maar goed, dat komt ook nogal eens voor, ja. Goed, dus we weten het niet. In ieder geval is dit niet dezelfde Zacharia. Maar het is natuurlijk door dezelfde namen wel de bedoeling dat we verband leggen met de profeet Zacharia. Dat wel. En daar gaat het maar om. Anders had er maar duidelijker bij moeten staan wie het is. En wat hij nog meer deed. En wat hij van zijn vak was, met wie hij getrouwd was en dat soort dingen. Dat staat er allemaal niet bij. Dus we weten het verder niet. Maar zij fungeren als getuigen bij het opschrijven van de naam van tevoren, zodat het een profetie is. Namen schrijf op, haastende tot de roof is hij spoedig tot de buit. Dat is een profetie, maar later zou geboren worden een zoon. Want er staat in vers 3, en ik was tot de profetesse genaderd. Daar heb je het weer, er wordt weer op nette wijze verteld hoe het dan gebeurde. Die werd zwanger, dus er wordt alweer een zoon geboren. En ook zijn naam wordt genoemd. Ze baarden een zoon en de Heere zeiden tot mij, noem zijn naam Maher-Shalal-Hasbaz. En het moet duidelijk zijn dat er een groot verband bestaat tussen hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. En dat komt ongetwijfeld omdat hoofdstuk 7 spreekt over de geboorte van een overblijfsel, Immanuel, Christus en degene die in Christus zijn. Het overblijfsel wat voor eeuwig zal overblijven, voor Olam, hè, altijd. Uit de maagd en dat blijft voor eeuwig over. Terwijl in hoofdstuk 8 gesproken wordt over een oordeel wat zal komen over diegenen die dus niet over zullen blijven. Om even op de profetessen in te gaan, er zijn er dus die zeggen dat je de vrouw van, dat Jesaja was profeet en zijn vrouw was profetes. Dat is natuurlijk niet waar, hè. Dat betekent gewoon, de profetesse wil gewoon zeggen, de vrouw van de profeet. Soms heb ik het idee dat Jesaja een Engelsman was, want die zou het ook zo zeggen. Volstrekt zo. Ik weet niet of het u wel eens opgevallen is, maar de Engelsen praten altijd heel plechtig over hun vrouw, hè? Kijk, ik ben dus gewoon Appel en Aneveld. Maar als ik over mevrouw zou praten, zou ik tegenover u moeten hebben over mevrouw Plein Aneveld. Zou u moeten begrijpen dat ik mijn vrouw bedoel. Zo praten die Engelsen over hun vrouw namelijk. En het nog sterker is, ja, traditioneel is het zo. Maar nog sterker is het dat mijn vrouw heet toevallig ook met een A van haar voornaam. Maar de Engelsen noemen hun vrouw bij hun eigen naam. En dat het een vrouw is alleen Mrs. Maar ze krijgen de voorletters mee van hun man, hoor. Niet van hun eigen meisjesnamen. Ze worden helemaal aangeduid als de man, maar dan de vrouwelijke kant ervan. Dus alleen het woord Mrs. Dus mijn vrouw zou heten Mrs. A. van Albert en niet van Anja. A. Klein Hanevat. Of zelfs Mrs. Albert Klein Hanevat. Met de vrouw van Gasprong. Ja, mooi. Nou, zo, dat is het nou. En dat gebeurt hier ook, alleen hier gaat het niet om. Hier wordt de man niet Jesaja genoemd, maar de profeet. Hij is hier als profeet. Wat hier gebeurt heeft te maken met zijn profeetschap. Zelfs het verwekken van deze zoon heeft ermee te maken. En dus heet mevrouw Jesaja nu de profetes. Maar dat wil niet zeggen dat ze profeteerde of iets dergelijks. Ik wil hooguit zeggen dat ze iets bijdroeg aan deze profetie door deze zoon te baren. Maar goed, dat iets met de profetie te maken had, het was haar verdienste niet in elk geval. Dat lag niet aan haar. Dus het is gewoon mevrouw Jesaja. Ik was dus tot mevrouw Jesaja genaderd. Die werd zwanger. Dus het was niet de maagd hier. Want dit was namelijk de normale gang van zaken. En bij de normale gang van zaken is het zo dat al wat geboren wordt, dat is buit en is ten roof. Dat wil zeggen, al wat geboren wordt, gaat weer verloren. Komt om in de strijd. Alleen als het geboren is uit de maag, dan blijft het over. Want daar is God bij. En dan hebben dus de twee namen, Immanuel en Sheher Yashub. Het overblijfsel zal wederkeren, maar het overblijfsel heet gewoon Immanuel. Daar komt het op neer. Zie? Maar hier wordt aangekondigd een haastige roof en een spoedige buit. Het werd van tevoren opgeschreven, deze naam, onder getuigen. Twee getuigen, want zo hoort het ook. En daarna zou het er komen. Het blijkt ook trouwens, maar dat is weer een ander verhaal. Het blijkt ook dat in de toekomst, als die haastige buiten die spoedige roof zal komen, dan wordt het ook tevoren aangekondigd onder twee getuigen. In de grote verdrukking. Maar dat is maar één van de toepassingen uiteraard. En ook die toepassing komt voor in Jesaja, of in Zacharia, de profetie van Zacharia, omdat de twee getuigen uit Openbaring in verband gebracht worden met de twee olijftakken uit Zacharia. Hoofdstuk 4, als ik me niet vergis. Zodat heel dat verband bestaat, hè? Naar de toekomst toe. Eerst twee getuigen en daarna de verdrukking. In de 70ste week wil dat zeggen, eerst de twee getuigen en daarna, in de tweede helft van de week, de haastige buiten de spoedige roof. Nou goed, er staat dan over deze zoon, noem zijn naam Maher Shalal Hash-Baz, want eer dat knechtje zal kunnen roepen. En dat is bijna hetzelfde als eer dat knechtje weet te verwerpen het kwade, te verkiezen het goede uit vers 16 van het volgende hoofdstuk. Eer dat knechtje zal kunnen roepen mijn vader of mijn moeder. Dat is makkelijk, hè? Mijn vader of mijn moeder. Mijn vader is namelijk gewoon Appie. Nou, Abi dan vooruit. Ja, vader is Ab en dus wordt het Abi. Of mijn moeder, Ami. Zal men de rijkdom van Damascus en de buit van Samaria dragen voor het aangezicht van de koning van Assur? En hier wordt dus gesproken gewoon over de geschiedenis van die dagen in Jesaja, waarbij de rijkdom van Syrië en de rijkdom van Samaria, dat wil zeggen van het tienstammenrijk, zal worden gebracht naar de koning van Assur. Want de Syrië, dat scheermes, dat gehuurde scheermes, zou inderdaad de twee vijanden van Israël, of van Juda, of van Jeruzalem, overwinnen en roven. Maar er zit nog veel meer achter natuurlijk. Omdat het wel degelijk spreekt over de toekomstige dagen van de verdrukking, waarbij het land inderdaad ook leeggeroofd zal worden. Binnen korte tijd, eer dat knechtje zal kunnen roepen, enzovoorts. Want als het roept mijn vader of mijn moeder, dan wordt het behouden, zou je moeten zeggen. Want als je je vader en moeder eert, zou je lang leven hebben. Of als je het overdrachtelijk neemt en je verstaat eronder, onder die vader God zelf, dan is het al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Maar voor het zover is, zal er eerst roof en buit zijn. Dat is de gedachte. En de rijkdom van Damascus, de rijkdom van Syrië, de grootste vijand van Israël, dat is waar. En Samaria, daarvan zult u zeggen, maar het is toch Israël zelf? En dan zeg ik, ja, dat klopt ook. Israël zelf zal namelijk in die verdrukking komen. Dat is ook zo. Dus aankondiging van de verdrukking voordat Israël de naam des Heren zal aanroepen. En dan staat er vers 6, terwijl dit volk veracht de wateren van Shiloah, die zachtjes gaan, en er vreugde is bij Rezin en de zoon van Remalia. Daarom ziet, zo zal de Heren over hen doen opkomen, die sterke en geweldige wateren der rivier, de koning van Assyrië en al zijn heerlijkheid, en hij zal opkomen over al zijn stromen en gaan over al zijn oevers. Even kijken. Ja. Want dat is de uitleg van voorgaande vers in elk geval. Hè? Er staat in de eerste plaats, terwijl dit volk veracht de wateren van Shiloah, die zachtjes gaan, en er vreugde is bij Rezin en de zoon van Amalia, daarom zal de Heer over hen opkomen, over dit volk dus, die sterke en geweldige wateren der rivier, de koning van Assyrië en al zijn heerlijkheid. Het ligt wat moeilijk in elkaar. Dit volk, dat is uiteraard gewoon Judea, het tweestammenrijk. En daarom is het wat moeilijk om de logica van het verhaal te volgen. Dit volk is Judea en de wateren van Siloah zijn letterlijk de wateren van Siloam. En daar hebben we het al over gehad in het voorgaande hoofdstuk. Maar uit het verband blijkt dat men onder dat water hier niet alleen maar te verstaan heeft het woord van God, maar ook het huis van David. En dat lijken twee dingen, maar het hoeft niet. Je maakt er gewoon één van. Dan zeg je gewoon, het is het woord van God met betrekking tot het huis van David. De wateren die zachtjes gaan, is immers gewoon het woord wat God gesproken heeft. Dat is altijd zo. Maar in vers 7 staat, daarom ziet, zo zal de Heer over hen doen opkomen, die sterke en geweldige wateren der rivier. Dat is heel wat onstuimiger dan de zachtjes gaande wateren van Siloah. De Heer zal doen opkomen de sterke en geweldige wateren der rivier, komma, de koning van Assyrië. En als de sterke wateren der rivier, of de sterke en geweldige wateren der rivier, een beeld zijn van de koning van Assyrië, dan zijn dus de zachtjes gaande wateren van Siloah een beeld van het huis van David op dat moment. Een huis van David wat er is, omdat God het gezegd heeft, omdat God het beloofd heeft. Maar een huis van David wat op dit moment althans ontrouw is. Dus er komt van daarvan niet veel terecht. Het gaat dan ook maar zachtjes. Het is van de Joodse staat, want daar gaat het feitelijk over, het tweestammenrijk. Daar is niet zoveel meer van over. En men veracht bovendien de beloften die God gedaan heeft, zal ik maar zeggen. We zitten niet zo zitten. En aan de andere kant is er vreugde bij Rezin, de koning van Syrië, en bij de zoon van Remalia, de koning Peka, namelijk de koning van het tienstammenrijk. En daarom zal de Heer over hen doen opkomen, die sterke en geweldige wateren der rivier, de koning van Assyrië, dat is dat gehuurde scheermes dus, en al zijn heerlijkheid. En hij zal opkomen over al zijn stromen, onstuimige stromen. Het is een soort van zondvloed dan eigenlijk, al gaat het dan om legers. En gaan over al zijn oevers, zal buiten zijn oevers treden, Assyrië zal buiten zijn grenzen komen. En hij zal doortrekken in Juda. Nou zie je dus dat het oordeel wel degelijk ook over Juda komt. En het overstromen en het doorgaan. Hij zal tot aan de hals reiken. Dat wel. Alleen het volk zal er niet in omkomen, want er zou wel een overblijfsel behouden worden. Het reikt tot aan de hals. Daar verdrinkt men dus nog net niet in. Maar er komt wel degelijk dus zo'n oordeel ook over Juda als die Assyriërs komen. Men had er immers om gevraagd of die Assyriërs alsjeblieft wilden komen om Juda te verlossen. Nou, ze komen ook, maar je kunt niet zomaar een leger over je door je land laten trekken, hoor, zonder schade. En die schade die wordt dan ook inderdaad toegebracht. Hij zal er doorgaan, hij zal er aan de hals reiken en de uitstrekkingen zijn de vleugelen zullen vervullen de breedte uw lands, o Emmanuel. En dat betekent dus dat die Assyriër inderdaad zich over het hele land, ook van Judea, zal verbreiden. Maar het gevolg daarvan is inderdaad dat de vijand uit het land verdreven wordt. Ik hoop dat u het verhaal volgt. Judea zal dus wel gered worden, Jeruzalem ook, maar dan toch wel op een wat moeilijke manier. Een manier die wel degelijk schade toebrengt aan Juda zelf. Want zijn vleugelen, dat wil zeggen zijn legers, daar komt het op neer. Zijn vleugelen zullen vervullen de breedte uw lands, o Immanuel. En het land van Immanuel, dat weten we wat het is. Hè? Het land van Immanuel is gewoon het land van de Heer, het is Palestina. Zodat de vijand in het land zal komen en daar andere vijanden weliswaar uit zou verdrijven, maar van Judea zal dan niet veel meer overblijven. En dat is wat in de toekomst ook inderdaad zal gebeuren. Dus inderdaad, er blijft maar heel weinig over. Er is redding, maar het is maar met de hakken over de sloot. Maar niettemin, het is een redding. En de moeilijkheid zit hem dus dat oordeel en redding tegelijkertijd worden aangekondigd. Want waar het volk in zijn geheel in het oordeel komt, daar is een overblijfsel wat behouden wordt. Vergezelt u tezamen, gij volken, doch wordt verbroken. En neemt ter oren allen gij die in verre landen zijt, om God u, doch wordt verbroken. En nog een keer, om God u, doch wordt verbroken. Het betekent gewoon dat de volkeren zullen optrekken naar Palestina. Maar zij zullen daar verbroken worden, uiteindelijk. Ze zullen wel een boel kwaad kunnen doen, maar uiteindelijk verbroken worden. Beraadslaagt een raad, vers 10. Doch hij zal vernietigd worden, die raad namelijk. En dan nog een keer, spreek een woord, doch het, namelijk het woord, zal niet staande blijven, zal niet bestaan. Dat wil zeggen, de heidenen zouden beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde, maar dat is Psalm 2 en Handelingen 4. En het gaat uiteindelijk over de grote verdrukking, waarin de volken woeden en de heidenen, of de heidenen woeden de volken ijdelheid bedenken. En het wordt dan hoofdstuk 8, hè?
Ja.
Jesaja 8, waar we gekomen zijn bij vers 11. Jesaja hoofdstuk 8. We zijn gekomen tot vers 11. Was u nog maar bij vers 9?
Ja, ik weet het eindigt.
Oh, het eindigt gelijk. Vers 8 eindigt namelijk met O Immanuel. En vers 10 eindigt met God is met ons. En dat is precies hetzelfde, alleen de ene keer heeft men het vertaald en de andere keer niet. En daar zijn we mee geëindigd, met die uitspraak God met ons. Het leek ons goed om eerst kerstfeest te vieren alvorens de studie van het boek voor te zetten. Zo was het ongeveer. Nou goed, vers 9 dan. Vergezelt u tezamen, en niet vergezelt u tezamen, dat is weer wat anders natuurlijk, hè. Vergezelt u tezamen, gij volken, doch wordt verbroken en neemt ter oren alle gij die in verre landen zijt, omgort u, doch wordt verbroken, omgort u, doch wordt verbroken. Beraadslaagt een raad, doch hij zal vernietigd worden, spreekt een woord, doch het zal niet bestaan. Daar staat dus een aantal malen hetzelfde in vers 9 en in vers 10. Steeds met andere woorden, maar het wordt wel steeds herhaald. Het gaat erom, en het is lang geleden dat we dat besproken hebben, het gaat erom dat in die dagen van Jesaja de volkeren steun zochten bij elkaar, omdat het zich liet aanzien dat er binnen afzienbare tijd grote veranderingen zouden plaatsvinden, en dat betekent in de praktijk dat er oorlogen zouden komen. En men zocht dus inderdaad steun om zich te kunnen verdedigen tegen de vijand die men zag naderen. En zo was het ook in verband met het tweestammenrijk Juda, wat immers steun zocht bij Assyrië. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Maar niet alleen was het zo dat Juda zelf, het tweestammenrijk, overeenkomsten sloot met andere volkeren. De volkeren in het algemeen deden dat met elkaar. Er was een nieuw gegeven dat dit gebeurde, dat volkeren bonden maakten. Want daar komt het ongeveer op neer. Dat is niet van de laatste tientallen jaren uiteraard. Maar het is, dat gebeurde in die dagen ook al. Maar daarvan wordt gezegd, dat kunnen jullie wel doen, gij volken. Gij kunt u wel tezamen vergezellen. Dan worden ze elkaars gezel. Maar er staat meteen bij, doch wordt verbroken. Want dat is wat er zou gebeuren. Men zou weliswaar overeenkomsten sluiten, bondgenootschappen aangaan, maar die bondgenootschappen zouden verbroken worden. Het is duidelijk dat het een tegenstelling is. Het zich tezamen vergezellen wil zeggen dat men samen één wordt, maar verbroken worden wil zeggen dat men weer twee of nog meer wordt. Dus vergezelt u tezamen geen volken, doch wordt verbroken. Of neemt ter oren alle gij die in verre landen zijt, omgort u, doch wordt verbroken. En dat zich omgorden wil zeggen dat men zich gereed maakt voor de strijd. Maar men deed dat in de praktijk door bondgenootschappen aan te gaan. Dus het is niet werkelijk wat anders. Maar dan staat er weer, doch wordt verbroken. Het wordt herhaald, omgort u, doch wordt verbroken. En dan met andere woorden, beraadslaagt een raad. Maar dat is uiteraard weer hetzelfde, want het zich tezamen vergezellen wil zeggen dat men een beraadslaagt tezamen en tot een oplossing van de problemen denkt te komen, een overeenkomst aangaat waarbij men elkaar een woord geeft of het woord geeft, een overeenkomst aangaat. Maar er staat beraadslaagt een raad, doch hij zal vernietigd worden, er zal niks van overblijven. Of spreekt een woord, dat is hetzelfde, dat is ook een overeenkomst. Doch het zal niet bestaan. Dus op alle mogelijke manieren wordt gezegd dat de volkeren dat wel zouden doen, maar dat er in de praktijk niks van terecht zou komen. En toen waren we 2500 jaar later en toen had men na de Eerste Wereldoorlog had men gezegd van dat nooit meer en men maakte een volkenbond. Nou, dat bleek wat waar te zijn zeg. Helemaal niets dus. En na de Tweede Wereldoorlog kwam het tot Verenigde Naties. En u weet dat die naties in de praktijk helemaal niet verenigd zijn. Alleen samenkomen om met elkaar ruzie te maken. En goed, nou, daar gaat het dan verder niet om. Zo zal het dus nog een poosje doorgaan. Er zal niks van terechtkomen, want niet alleen geldt deze uitspraak voor het verleden, maar net zo goed ook voor de toekomst. Bovendien, en nou loop ik natuurlijk een beetje hard vooruit, maar bovendien is het zo dat deze uitspraak ook wel degelijk van toepassing is op de dagen van de Heer Jezus, waarin het Joodse volk ook overeenkomsten probeerde aan te gaan met de heidense mogendheden. U zult zeggen, dan toch niet met de Romeinen. Dan zeg ik, nou, ook dat wel bij gelegenheid. Maar in ieder geval is het zo dat het Jodendom zijn hulp en zijn steun verwachtte van bijvoorbeeld de koning der Joden, namelijk Herodes. En de zogenaamde secte der Herodianen was wel degelijk een belangrijke in de dagen van de Heer Jezus. Er was er een die verwachtte dat de Herodianen, dat Herodes en de zijnen, dat die de Messiaanse profetieën zouden vervullen. Men verwachtte het dus inderdaad van anderen. Maar we probeerden in ieder geval langs politieke weg en de weg van overeenkomsten, bondgenootschappen, de idealen te bereiken. En dat bleek in de praktijk ook geen stuiver waard te zijn. Nou, daar is de hele geschiedenis mee vol, dus daar zullen we het me verder niet meer over hebben. Hoop ik. Want ik word te veel herinnerd aan mijn schooldagen, die waren niet al te leuk. Hoe zei ik dat? Ja, daar nog aan denken, die met die en die met die. En die met die oorlog en die met die. En toen werd het even wat verschoven en toen was het weer anders. En daar word je helemaal niet goed van. Want men beraadslaagt een raad tezamen, doch hij zal vernietigd worden. Men sprak een woord, men gaf elkaar een woord, zou je kunnen zeggen. Maar het zal niet bestaan. En er staat een, want, of maar, of hoe je dat maar vertaalt, want God is met ons. Dat wil zeggen dat al die overeenkomsten geen enkele zin hebben. Het enige wat men nodig heeft is dat men een overeenkomst heeft met God, dat men tezamen vergezeld wordt met God. Of dat men een woord geeft aan God, of dat men een woord ontvangt van God, dat is natuurlijk hetzelfde. Het gaat erom dat men zich onderwerpt aan de raad Gods. Terwijl hier gesproken wordt over beraadslaagd en raad, doch hij zal vernietigd worden. Men kan wel een overeenkomst met elkaar aangaan, maar het leidt tot niets. Men zal een overeenkomst moeten hebben met God. Diezelfde gedachte die herhaalt zich natuurlijk heel nadrukkelijk in de dagen van de 70ste week van Daniël. Want u wordt verondersteld te weten dat volgens Daniël 9 vers 27 een vorst die komen zal met de velen, dat is de Joodse staat, een verbond zal maken. Een verbond wat overigens in het midden van de 70ste week van Daniël weer verbroken wordt. Dat wil zeggen, men houdt er zich niet aan. Dat is dan in 1927. Waarna enige tijd later men een verbond heeft met de Heer. Namelijk onder het nieuwe verbond. Als men zijn naam aanroept en zijn woord aanneemt. Dat is de eenvoudige gedachte. We vinden dat dus steeds opnieuw terug in de Bijbelse geschiedenis. Of in de geschiedenis van Israël. Bondgenootschappen met andere volkeren. Die verbroken worden. Omdat men immers een bondgenootschap heeft. Of moet hebben. Of had. Met de Heer. Komt allemaal voor. Hè? Men had het, of men heeft het, of men zal het hebben. Maar in ieder geval speelt op de achtergrond altijd een rol. En dat is hier dus ook zo. Want God is met ons. Een terugverwijzing natuurlijk naar Emmanuel. En een vooruitwijzing daarmee naar de komst van de Messias. En nog verder een vooruitwijzing naar de wederkomst van Christus. Want daar komt het uiteindelijk op neer. God zal met Israël zijn. Wanneer de Heer zelf in het midden van Israël zal wonen. En de bondgenootschappen met de heidense volkeren zullen definitief verbroken worden. Goed, dan komen we bij vers 11. Want alzo heeft de Heere tot mij gezegd, met een sterke hand, en u onderwees mij van niet te wandelen op de weg deze volks, zeggende, gijlieden zult niet zeggen een verbintenis van alles waar dit volk van zegt, het is een verbintenis. En vreest gijlieden hun vrezen niet en verschrikt niet. De Heere der Heerscharen, dien zult gij lieden heiligen, en hij zij uw vrezen, en hij zij uw verschrikking. De profeet zegt dus dat de Heer hem heeft onderwezen, want alzo heeft de Heer tot mij gezegd, en dat met een sterke hand, de Heer onderwees mij, en wat heeft de Heer Jesaja dan onderwezen? Wel, om niet te wandelen op de weg dezes volks. En de bedoeling was dus dat Jesaja een andere weg zou gaan, overdrachtelijk natuurlijk, dat hij een andere weg zou gaan dan het volk. Welke weg ging het volk dan? Wel, dat was die weg van de verbintenis met heidense volkeren, in de eerste plaats dus met Assyrië. Maar de Heer zei tot Jesaja en de zijnen, gijlieden zult niet zeggen een verbintenis van alles waar dit volk van zegt, het is een verbintenis. En het woord verbintenis betekent gewoon een verbond, hè, een overeenkomst. En waar het volk zei, maar wij hebben toch een overeenkomst met Assyrië, hè, het is toch een afspraak, dat is waterdicht, er kan ons niks gebeuren. Wel, daar zei de Heer tot Jesaja, zeg dat niet, of herhaal dat niet, of sluit je daarmee niet aan. Wandel niet in die weg, erken dat verbond niet, want je hebt een andere overeenkomst, je hebt een andere verbintenis. Israël namelijk, in het algemeen, wordt verondersteld een verbintenis te hebben met God. De Heer. Vandaar dat God is met ons. Zo ziet u maar weer dat de uitspraak God met ons bepaald niet uitsluitend wordt toegepast op de geboorte van de Heer Jezus. Eigenlijk maar nauwelijks, want het spreekt juist over, het spreekt in het algemeen over het feit dat de Heer met Israël is. Al in ieder geval sinds de uitleiding uit Egypte. Het blijft altijd zo. Eerst onder het oude verbond, daarna onder het nieuwe verbond. En welke overeenkomsten het volk ook sloot in het verleden. De Heer zei tot Jesaja en de anderen die behoorden tot het gelovig overblijfsel. Hij zei tot hen, wandelt niet op de weg dezes volks. Vers 11 en dan vers 12. En gij die zult niet zeggen, een verbintenis van alles waar dit volk van zegt, het is een verbintenis. En dan vervolgens, en vreest gij lieden hun vrezen niet. Want Israël was bang, Ik zeg nu Israël, maar ik moet eigenlijk gewoon in het smalle verband zeggen het Tweestammenrijk. Want ze waren onder andere bang voor het Tienstammenrijk. Maar goed, daar gaat het nou verder niet zozeer om. Israël was in ieder geval bang voor de andere rijken om hen heen. Maar tot Jesaja en de zijnen wordt gezegd, vreest gij lieden hun vrezen niet. Deel dus niet in de vrees van het volk. Wees niet verschrikt. Het enige waar je voor moet vrezen is de Heer zelf. Daar moet je voor vrezen. Als je ergens rekening mee moet houden, is het niet met de vijand, maar met de Heer. Dat is vers 13. De Heer, de Heerscharen, die zult gij lieden heiligen. En hij zij uw vrezen, en hij zij uw verschrikking. Want als je die Heer aan je kant hebt, dan hoef je nergens anders meer bang voor te zijn. En als je de Heer niet aan je kant hebt, als je daar geen verbintenis mee hebt, dan kan geen enkele andere overeenkomst je helpen. Dat is de gedachte en daar hebben we het al over gehad, want dat was ook de betekenis van dat moeilijke vers aan het eind van vers 2, van hoofdstuk 2 bedoel ik. Laat gij lieden af van de mens, wiens adem in zijn neus is. We hebben toen vastgesteld dat adem staat voor toorn, of eigenlijk dat neus staat voor toorn. Wiens adem in zijn neus is, of die toornig wordt, want waarin is hij te achten? Want zie, de Heerscharen zal van Jeruzalem en van Jude wegnemen de stok en de staf en alle stokbrood en alle stok des waters. Zie, men moest dus de Heere vrezen en niet al die volkeren. Want als de Heer boos wordt, dan is het niet best. Daar gaat ook het volgende gedeelte in dit hoofdstuk, hoofdstuk 8 dus, over. Dat staat dan in vers 14. Daar staat namelijk, dan zal hij uw lieden tot een heiligdom zijn, maar tot de steen des aanstoots en tot de rotssteen des struikeling. De moeilijkheid van het vers zit hem weer in de voegwoorden die gebruikt worden. Dat is trouwens heel dikwijls het geval. Omdat wij in het Nederlands heel subtiele voegwoorden kennen met een heel nauwgezette betekenis. Subtiele betekenis dus. Maar in het Hebreeuws is dat niet het geval. Er is natuurlijk altijd wat ruwer. En door in de vertaling worden soms dingen gezegd dan die er in de grondtekst eigenlijk niet staan, of die kennelijk niet de bedoeling zijn. Dat is hier ook zo. Er staat, dan zal hij uw lieden tot een heiligdom zijn. Dat betekent dat de Heer zelf een heilig ding zal zijn. Bij een heiligdom hoeft u niet meteen te denken aan een heilig bouwwerk. Zelfs niet aan een heilige plaats, hoewel dat dikwijls wel de bedoeling is. Maar heiligdom betekent een heilig ding, een heilig iets. Of gewoon een heiligheid. Heiligdom is gewoon heiligheid. Dus er staat, dan zal hij jullie tot heiligheid of tot een heilig ding, een heilig iets zijn. En dan staat er, maar is gewoon de vertaling van het Hebreeuwse voegwoord. Gewoon en, dat is het meest neutrale. En als u het mij vraagt, zouden wij het naar het Nederlands beter vertalen met of. Maar dat blijkt uit het verband van het vers. Want daar gaat het om. Hij zal namelijk tot heiligdom zijn, of tot steen des aanstoots en tot rotssteen des struikeling. Voor de twee huizen van Israël, tot een strik en tot een net, de inwoners te Jeruzalem. Er zijn twee mogelijkheden. Maar die mogelijkheden zijn al besproken in de voorgaande verzen. Want of men heeft de Heer aan zijn zijde en zegt, Immanuel, God is met ons. Of men heeft de Heer als tegenstander. Het is één van de twee. Men zou zich dus niet moeten druk maken over de volkeren, of men die aan zijn zijde heeft, of dat men die als tegenstander heeft, of men daar een verbintenis mee heeft, of niet. Men zal zich druk moeten maken over of men de Heer aan zijn zijde heeft en daar een verbintenis mee heeft, of niet. verhaal waar ik gisteravond nog even over gesproken heb. Het ging over die kwestie van dat volgens sommigen bepaalde dingen onrein of onheilig zouden zijn. En dat we er dan, en volgens sommigen zouden we daar dan bang voor moeten zijn, omdat het iets met de Satan te maken zou hebben. Wel, dat doet helemaal niks ter zake. Het gaat er niet om of iets behoort tot het terrein van de duivel, van de tegenstander. Het gaat erom wie er aan onze zijde is. Dat is het enige wat telt, namelijk of God met ons is of niet. En als God met ons is, dan dienen wij nergens bang voor te zijn. En als God niet met ons is, dan dienen we overal bang voor te zijn. En zo eenvoudig is het. En dat zie je dus ook zo. Want de Heer der Heerscharen, die zult gij lieden heiligen. De Heer der Heerscharen, dat is de uitdrukking die hier in Jesaja nogal eens gebruikt wordt. En eigenlijk nog meer gebruikt wordt. In bijvoorbeeld Zacharia, waar de uitdrukking natuurlijk van toepassing gebracht wordt op de Heer in zijn relatie. Niet alleen tot Israël, maar ook tot de overige volkeren. Want de gedachte die hierachter steekt, ook het dreigement wat hierachter steekt, is dat de Heer niet alleen de God is der Joden, maar ook der Heidenen. En dat hij niet alleen het volk van Israël een bepaalde richting opleidt, maar dat hij wel degelijk ook de Heidenen gebiedt, met DT. Hè, en dat hij dus die Heidenen ten strijde zal verzamelen, of in ieder geval zal kunnen verzamelen tegen Israël. Zodat het geen enkele zin heeft of Israël zelf overeenkomsten sluit met die heidense volkeren. Dat gold in het verleden en dat geldt tot vandaag. Goed, er staat dus, hij zal uw lieden zijn tot heiligdom. Dat uw lieden zou er ook uit moeten, want er staat er ook niet eigenlijk in het Hebreeuws. Maar het doet weinig ter zake, het verandert aan de betekenis niks. Het gaat erom, dan zal hij tot heiligdom zijn, ooit een keer, dan wil zeggen dat is ooit een keer in de toekomst. Zo zou je dus ook kunnen vertalen met hij zal u, of gewoon hij zal ooit tot heiligdom zijn. Of, in plaats van maar of en, tot steen des aanstoots. Het woordje en keuren kun je eigenlijk het beste gewoon neerzetten, maar dan heb je een keuzemogelijkheid. Het is of dit of dat zijn twee dingen. Hij is, want hij zou namelijk zijn zowel heiligdom als steen des aanstoots. Want terwijl hij voor de een een heiligdom is, is hij voor de ander een steen des aanstoots. En even een grote stapel goud thuis. Voor ons gelovigen, nu in deze bedeling, is hij een heiligdom. Maar voor ditzelfde volk tot wie dit gezegd wordt, is hij steen des aanstoots. Tegelijkertijd, sterker nog, juist omdat hij ons tot heiligdom is, is hij voor hen steen des aanstoots. Het is dus een heilige steen. Een heilige steen des aanstoots, ja, dat klinkt wel vreemd, maar zo is het. Het is zowel het een als het ander, maar het hangt er maar vanaf hoe wij er tegenaan kijken. En daar is de boodschap van Jesaja altijd op gericht, dat men op de juiste wijze de Heer zou zien. En op de juiste wijze met hem om zou gaan, kortom dat men zich aan hem zou onderwerpen. Dan zal hij zijn tot heiligdom en tot steen des aanstoots. Oftewel, rotsteen der struikeling, dat is gewoon hetzelfde. Het wordt dus nadrukkelijk herhaald. Want dat aanstoot wil zeggen dat men het tegenaan schopt en er dus over struikelt. En hij zou dat zijn voor de twee huizen van Israël. En dan apart, tot een strik en tot een net voor de inwoners te Jeruzalem. Ik moet u zeggen dat het vermijdelijk is om te concluderen dat omdat hij is heiligdom voor de een en steen des aanstoots voor de ander, dat daarom ook deze dingen kunnen toegepast worden op de twee huizen van Israël, zodanig dat voor het ene huis van Israël hij is heiligdom en voor het andere huis van Israël een steen des aanstoots. Vindt u die gedachte? Dat zou dus kunnen dat hij voor bijvoorbeeld Efraïm, het is iets stammerijk, maar ik denk tegelijkertijd aan de gemeente altijd als ik dat zeg, zou hij heiligdom zijn. En voor Juda zou hij zijn steen des aanstoots. Dat ligt voor de hand om dat te denken, maar ik moet erbij zeggen dat er minstens evenveel argumenten ook tegengebruikt zouden kunnen worden. De gedachte is gewoon deze, dat je kunt het uit dit vers niet halen. Het zou wel kunnen, maar dit vers zegt het in elk geval niet. Want tot de gemeente van vandaag behoren niet alleen afstammelingen van Efraïm, maar ook afstammelingen van Juda. Dat maakt op zich niet uit. En bovendien, wanneer we het splitsen, is dat in strijd met wat er verder volgt. Namelijk tot strik en tot net de inwoners te Jeruzalem, waar niet meer over twee, maar gewoon over één gesproken wordt. Het is dus niet zo dat er gesproken wordt over twee huizen van Israël, waarbij de een wat anders ontvangt dan de ander, of waarbij de een een andere positie inneemt dan de ander, maar ze worden met z'n tweeën genoemd, omdat het hen allebei overkomt. Want er mag dan verschil bestaan, en dat verschil is er echt natuurlijk, tussen de twee huizen van Israël. Het neemt niet weg dat hen beide hetzelfde overkomt. Hij zal namelijk zijn heiligdom en steen des aanstoots, en dat geldt voor beide huizen van Israël als zodanig. Want de norm is hier niet, of het gaat hier niet om het verschil tussen die beide huizen van Israël. Het gaat om het verschil tussen, hoe heten ze ook weer die jongens, Shear Yashub en Maher Shalal Gasbas. U ziet, het wordt langzaam steeds beter. Blijf oefenen. Het gaat namelijk om het verschil tussen het overblijfsel dat zal weerkeren en het andere deel waarvan gezegd wordt haastig buit en spoedig roof. Want het overblijfsel dat weerkeert is dat overblijfsel voor wie de Heer tot heiligdom is. En haastig buit, spoedig roof, dat is dat deel voor wie de Heer is steen des aanstoots en rotssteen des struikeling. En ongeacht tot welk van de stammen van Israël men behoort, en zelfs ongeacht of men eigenlijk wel tot een van de stammen van Israël behoort, want het speelt daar in wezen helemaal geen rol. Goed, dit vers, dat wordt nogal eens een paar keer herhaald in de Bijbel. Dat wil zeggen, het wordt nogal eens geciteerd, er wordt naar terugverwezen, omdat het zo fundamenteel is. Want zodra wij mensen maar het evangelie brengen, hebben we met dit principe te maken. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of, de zingende zusjes zongen het zo, is Jezus uw redder of rechter? Het is één van beide. Hij is of tot heiligdom, of hij is tot steen des aanstoots, men zal over hem struikelen. En dus, wie niet voor mij is, is tegen mij en dat soort dingen. Het is allemaal steeds hetzelfde principe, dat men een eenvoudige keus moet maken. Of men kiest voor de wereld met wie men een verbintenis aangaat, zoals Israël deed, of men kiest voor de Heer. Als men kiest voor de wereld, is de Heer een rotssteen der struikeling en steen des aanstoots. Terwijl andersom natuurlijk, wanneer men voor de Heer kiest, men zelf een steen des aanstoots zal zijn voor de wereld. Goed, maar dat was een moeilijke nog voor de koffie. Goed. Nou, gaan we gewoon verder. Dit vers namelijk wordt nogal eens aangehaald. In de eerste plaats in Jesaja zelf, namelijk in Jesaja 28. Het is goed om het er meteen maar weer eens naast te houden. Minstens eenmaal in de twee weken moet ik het wel eens aanhalen, Jesaja 28. Waar in het eerste deel van het hoofdstuk gesproken wordt over de positie van Israël onder de wet, waarbij bovendien boven het hoofdstuk staat gericht over Efraïm en Juda, daar heb je de twee huizen van Israël dus. Tien stammen en het tweestammenrijk. Maar zij leven onder de wet, ze leven uit werken. Het woord van God is hun hooguit. In het gunstigste geval gebod op gebod, regel op regel. Vers 10 is dat. En bovendien vers 13. Maar in vers 12 staat dat ze niet hebben willen horen. Ze hebben zich niet willen laten onderwijzen. Ze hebben de kennis niet willen aanvaarden. De kennis uit vers 9. Ze hebben niet willen geloven en daarom zou hun het woord des Heren zijn gebod op gebod, regel op regel. Met als resultaat, vers 13, halverwege, opdat zij heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Wat zou met Israël gebeuren? Ze zouden van de Heer afwijken, achterwaarts namelijk. Ze wijken van de Heer af, ze gaan terug. De weg terug. Ze waren eerst tot de Heer getrokken. Of tot de Heer gekomen, maar daarna weken zij achterwaarts weer af. En vielen dus, een mens is niet gemaakt om achteruit te lopen. Dus ze vielen achterwaarts, ze werden verbroken en verstrikt. Verstrikt, daar hadden we het net ook over. Net waar stond in Jesaja 8 vers 15, ze zullen verstrikt en gevangen worden. En zo staat het hier ook, ze zullen achterwaarts vallen, verbreken en verstrikt en gevangen worden. Precies dezelfde uitdrukking als in Jesaja 8 vers 15. Daarom hoort des Heren woord. En een paar versen terug stond, ze hadden niet willen horen. Maar staat nu, daarom hoort des Heren woord. Gij bespotters, gij heersers over dit volk dat Jeruzalem is. Omdat gij lieden zegt, wij hebben een verbond. Dat is een verbintenis dus. We hebben een verbond met de dood gemaakt. En met de hel hebben wij een verstandig, voorzichtig verdrag gemaakt. Dat wil zeggen, men heeft vooruitgezien. Dat is voorzichtig immers. Men heeft vooruitgezien. Men heeft gezien de oorlogsdreiging. En men heeft een overeenkomst gesloten met Assyrië. En bij gelegenheid zelfs met Egypte. Maar zover waren we nog niet. Er staat boven hoofdstuk 30 in mijn Bijbel. Kunt u zien dat men ook elders steun gezocht heeft. Maar omdat gij zegt, wij hebben een verbond met de dood gemaakt en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende geestel, dat zijn gewoon die heidense legers, doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen, want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Daarom alzo zegt de Heere, Heere, zie ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is, wie gelooft, die zal niet haasten. En ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer en de gerechtigheid naar het paslood. En de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen. En de wateren zullen de schuilplaats overlopen. En uw lieder verbond met de dood zal teniet worden. En uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal. Dan zult gij lieden van dezelfde vertreden worden. Enzovoorts. En dat is dus een nadere uitleg in zeer klare taal van de woorden die we zojuist gelezen hebben in Jesaja 8. Vergezelt u tezamen, gij volken, doch wordt verbroken. Beraadslaagt een raad, doch gij zal vernietigd worden. Enzovoorts. Of spreekt een woord en het zal niet bestaan. Want dat is wat er gebeuren zou. Men zou een verbond sluiten, dat wel, maar het zou blijken dat het niets te betekenen heeft. En die overvloeiende geestel, of hoe dat maar heten mag hier, die spreekt niet alleen over de dagen van Jesaja, maar spreekt ook over dezelfde dagen waarover Daniël sprak toen hij het had over de gruwelijke vleugel zal een verwoesting zijn en wat besloten is zal er zijn tot het einde toe en dat soort dingen meer. Daniël 9 vers 27. Er zal verwoesting komen, ondanks het verbond dat men heeft. In de toekomst gebeurt er precies eender. In de toekomst zal het van toepassing zijn dat er staat, wanneer zij zullen zeggen vrede en geen gevaar, dan zeggen ze een verbintenis. Zo begint de 70ste week van Daniël. Hè? Wanneer ze zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, shalom, dan zal haastig verderf hen overkomen. Dat wordt hier beschreven. En niet alleen hier natuurlijk. En bovendien, het is ook niet alleen van toepassing op de dagen van Jesaja en op de dagen van de 70ste week van Daniël. In algemene zin was het ook van toepassing in de dagen van de Heer Jezus, waar Israël, of het Jodendom althans, gemene zaak maakte, heet zoiets, met de heidenen. Dat wil zeggen, gezamenlijk verwierp men de Messias en men verwierp die Messias om toch vooral maar de verbinding met de wereld, met de heidense volkeren enzovoort in stand te kunnen houden. Maar het resultaat was uiteindelijk dat Jeruzalem verwoest werd en dat de tempel werd verbrand. Precies zoals het ook later vanuit Jesaja gezien zou gebeuren in de dagen van Nebukadnezar. Precies hetzelfde verhaal. Het zou toch fout lopen. Maar ook dit vers, Jesaja 28 vers 16, over de grondsteen in Sion, in Jeruzalem dus eigenlijk. Ook dit vers wordt in het Nieuwe Testament hevig geciteerd. In dit verband zouden we in de eerste plaats moeten aanhalen Psalm 118. Omdat we daar nog zo'n Oud-Testamentische schriftplaats vinden waar deze steen genoemd wordt. Psalm 118. Daar staat in vers 22. Ja. Waar begin je te lezen? Dat is altijd de vraag. Eigenlijk is het zo dat natuurlijk Psalm 118, net als al die andere psalmen, komt uit de mond van de Heer of gelegd wordt in de mond van de Heer Jezus. En de voorgaande versen spreken over de opstanding van de Heer Jezus Christus. En als er staat in vers 15, de rechterhand des Heren doet krachtige daden, dan zijn die krachtige daden in de eerste plaats de opstanding van de Heer. En zo gaat het verder. De rechterhand des Heren doet krachtige daden, de rechterhand des Heren is verhoogd. En dan vers 17, ik zal niet sterven, maar leven, en ik zal de werken des Heren vertellen. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Het gaat allemaal over de Heer Jezus uiteraard, die leed en stierf, maar uit de dood opstond. En dan vers 19, doet mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan, ik zal de Heer loven. En dat is inderdaad de opstanding uit de dood, de poorten der gerechtigheid. Wel, hij werd immers opgewekt om onze rechtvaardigheid, of rechtvaardigmaking. Poorten der gerechtigheid zijn de poorten waardoor men uit de dood opstaat en waarna men de Heer looft. Er staat dan ook prompt in vers 20, dit is de poort des Heren door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan, wel ingaan in het koninkrijk en uitgaan uiteraard uit de dood. En dan, ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil, of namelijk mij tot heil, geweest zijt, dat is nog steeds de opstanding. En dan staat er over de opgewekte Christus, de steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot hoofd des hoeks geworden. Want dat is Christus uiteraard. Hij is die steen die door de bouwlieden verworpen werd en hij leed en stierf. Maar hij is geworden tot hoofd des hoeks door zijn opstanding en verhoging uiteraard. Want hoofd betekent in de eerste plaats de eerste, maar bovendien betekent het ook de hoogste, de verhoogde. Dus de steen die de bouwlieden verworpen hadden is tot hoofd des hoeks geworden. Waarbij staat, dit is van de Heer of door de Heer geschied en het is een wonder, het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Och Heere, geef nu op deze dag dus heil. Och Heere, geef nu voorspoed. En dan gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heeren. Het spreekt allemaal over het aanbreken van het nieuwe verbond door de opstanding van de Heer Jezus Christus. En door zijn opstanding werd hij de steen die de bouwlieden verworpen hadden, hij werd tot hoofd des hoeks. Hij werd uitermate verhoogd. En het zijn ook die woorden die in het Nieuwe Testament worden aangehaald. Met name in, ik zal ze niet allemaal noemen, maar in ieder geval Marcus 12. De gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Daar ging het om de landlieden of als u wilt bouwlieden, maar landlieden die de wijngaard zouden moeten bebouwen en die de vrucht van de wijngaard niet wensten in te leveren. En toen de heer van de wijngaard zijn zoon zond, zeiden die landlieden onder elkander in vers 7 van Marcus 12, deze is de erfgenaam, want ze wisten heel goed dat zoon erfgenaam betekent. Ze zeiden dus, deze is de erfgenaam, komt laat ons hem doden en de erfenis zal onze zijn. En ze namen en doden hem en wierpen hem uit, buiten de wijngaard. Dat is weer eens wat anders dan de lege plaats, hè? Maar het is natuurlijk hetzelfde. Ze wierpen hem uit, buiten de wijngaard. En toen was de vraag, aan het eind van deze gelijkenis, een vraag die gesteld werd aan de fariseeën en de schriftgeleerden natuurlijk. De vraag was, wat zal dan de Heer des wijngaards doen? En het antwoord is, hij zal komen en de landlieden verderven en kwade dood aandoen, staat er in Matthäus geloof ik. Hij zal hen een kwade dood aandoen, hij zal hen verderven en de wijngaard aan anderen geven. En inderdaad, in Matthäus staat het ook, Matthäus 21. Hij zal de wijngaard aan anderen geven. Die anderen, dat is uiteraard de gemeente. Hè? Staat er hier niet bij wie dat zijn natuurlijk. Maar daarom weten wij het heel precies. Hè? Want de zaligheid werd de heidenen gezonden en die zouden horen. En dan komt de toelichting op dit verhaal van de Heer Jezus. Hebt gij ook deze schrift niet gelezen? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. Waarmee gezegd wordt dat de steen dus een uitbeelding is van de zoon. Want de landlieden waren degene die de zoon verwierpen. En de Heer zegt, dat komt overeen met de schriftplaats uit Psalm 118. Waar staat, de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Trouwens, de zoon is Ben en de steen is Eben. Dat is in grote lijn hetzelfde woord uiteraard. De steen die de bouwlieden, dat zijn de bouwers, dat hangt samen met het begrip zoon en met het begrip steen. Want een zoon is eigenlijk een bouwman, een bouwer, daar hebben we geen woord voor. Hè? Maar goed, de bouwer die de bouwlieden verworpen hebben, zo zou het zelf nog kunnen verklaren. Maar goed, er staat de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Deze is geworden tot hoofd des hoeks. Want de wijngaard zou gegeven worden aan een ander. En de steen die door de bouwlieden verworpen werd, zou worden tot hoofd des hoeks. Dat wil zeggen, de zaligheid zou van Israël en meer speciaal van het Jodendom worden weggenomen en gegeven worden aan anderen. En dat is ook wat in Matthäus 21 staat. Dat is me goed herinner. Ja, Matthäus 21, want daar staat hetzelfde verhaal. In vers 41 staat daar, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen en zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Jezus zei tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En er komt de verklaring, vers 43. Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, want de steen is hetzelfde als de wijngaard of hetzelfde als de zoon, de erfgenaam van de wijngaard. Het is namelijk gewoon het koninkrijk. Of de zaligheid, maar er zijn heel wat meer synoniemen. Nieuw verbond. Het koninkrijk Gods zal van u weggenomen worden en een volk gegeven of aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En er komt een toelichting waardoor Psalm 118 ineens rechtstreeks in verband gebracht wordt met, Jesaja 8. En met Jesaja 28. Want er staat dan ineens in vers 44 van Matthäus 21. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, op wie de steen valt dus, die zal hij vermorzelen. En de vraag is, wie struikelt er dan over de steen en op wie valt de steen? Wel, dat staat erachter. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenis hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. En zo was het natuurlijk ook. Dus vers 44, wie op deze steen valt, op is hetzelfde als over. En wij zouden tegenwoordig dus moeten vertalen met over. Wie over deze steen valt, wil die erover struikelt, dus die valt erop. Dat is vanzelfsprekend trouwens. Die zal verpletterd worden. Je valt dan op de steen, maar je komt je zo hard terecht dat je uit elkaar spat. En andersom, de steen kan ook bovenop je vallen en dan word je ook vermazzeld. Om het laatste te beginnen. Het laatste vinden we uitgebeeld in Daniël 2. Waar de steen zonder handen afgehouwen viel op het beeld. Het beeld wat een uitbeelding was van de volkeren, de aarde, de wereldrijken. Inclusief en meer speciaal bovendien de tenen van ijzer vermengd met modderig leem. En dat ijzer vermengd met modderig leem is gewoon diezelfde verbintenis waar we het over hebben hier in Jesaja 8. Namelijk, ijzer is de wereldmacht van die dagen, maar het modderig leem is gewoon Israël. Altijd al zo geweest. En die verbintenis, daar gaat het juist om. Wel, degenen die deel hebben aan die verbintenis zullen getroffen worden door de steen, zonder handen afgehouden, die inderdaad op hen valt en hen vermazzelt. Het hele beeld werd dan ook vermalen, staat er. Dat is precies wat hier staat. Op wie die steen valt, die zal vermazzeld worden. Dat is dus een verwijzing naar Daniël 2. En het eerste deel van het vers, vers 44, op wie deze steen, of, en wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden, dan is de volgorde wat andersom. Maar dat is een verwijzing naar, eigenlijk naar Judas. Maar dat is ook nog maar typologie hoor. Maar het is een verwijzing naar Judas, die zich verhing, maar er was een beetje slimielig, het touw brak. Ja, dat is de conclusie die je trekken moet. Judas verhing zich staat, maar bij de andere plaats staat dat hij is gevallen en hij is uit elkaar gespat. Daarom gebruikt hij die uitdrukking. Dat staat er namelijk. Daar heb je toch wel gelezen? Kijk me zo verbaasd aan. Er staat toch in Handelingen 1 of zo? Daar staat van Judas in vers 16. En voor Judas zou je moeten lezen Juda en meteen denken niet alleen aan deze discipel, of we moesten voor doorgaan trouwens, maar meteen zou je moeten denken aan Juda, namelijk het Jodendom, het Joodse volk, waarvan hij de uitbeelding is. En dan staat er in vers 16 van Handelingen 1, mannen broeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond Davids voorzegd heeft van Juda, die de leidsman geweest is dergene die Jezus vingen. Want daarin, niet alleen Judas, maar ook daarin liepen de Joden voorop. Zij namen immers het initiatief om de Heer te doden. En zij spanden de Romeinen vervolgens voor hun karretje. Want hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening verkregen. Deze dan heeft verworven akker door het loon der ongerechtigheid en voorwaarts overgevallen zijnde is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. Dus hij is inderdaad naar beneden gevallen op een of andere wijze. En zo hard dat hij uit elkaar spatte. Dat is wat er staat. Dus kennelijk van een hoogte af. In een andere plaats staat dat hij zich verworgde en alles bij elkaar betekent dat gewoon dat hij zich ophing maar het touw brak. Ongeveer zoiets. Nou, en dan staat er in vers 20, want er staat geschreven in het boek der Psalmen, zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. En Een andere nemen zijn opzienersambt, maar je moet begrijpen dat dat weliswaar hier wordt toegepast op Judas, maar dat het zijn vervulling eigenlijk vindt gewoon in Juda. En de andere die het opzienersambt van Judas innam, dat is gewoon de gemeente.